Volgens mij is het de tiende keer dat we het gaan hebben over de Efezebrief. En ik heb deze keer geen PowerPoint gemaakt. Omdat we zijn de vorige keer geëindigd in Efeze 4 vers 3. En het gedeelte daarvoor is dat gebed van Paulus. Nou, daar hebben we meerdere keren de afgelopen twee keer bij stilgestaan. En ik dacht, nou, dan lijkt het me ook goed om gewoon in 4 vers 1 te beginnen. En die versen nog even door te lezen tot waar we gebleven zijn. Dus ik heb ook geen PowerPointje gemaakt met de versen die we vorige keer besproken hebben. En ik begin gewoon in 4 vers 1. En ja, dat zeg ik dan nog wel even erbij. 3 vers 1 eindigde ongeveer zoals 4 vers 1 begint. Daar heb ik nu al een keer of 2, 3 op gewezen, denk ik. Ik ga nu ook niet naar 3 vers 1 om dat te laten zien. Maar vanaf 3 vers 2 zie je eigenlijk dat het één lange tussenzin is. Een parenthese, een tussenvoegsel, of hoe je dat ook wilt noemen. Een onderbreking in het betoog van Paulus. Waarin hij juist ook uiteenzet wat zijn bediening was. En wat zijn boodschap was en waarvoor hij gezonden was als apostel van de natie. Oftewel, welk geheimenis hij bekend mocht maken. En dat geheimenis, die verborgenheid die hij mocht openbaren. Dat was een boodschap die tot dan toe verborgen was geweest. En die wordt nu als het ware in de geschiedenis tussengevoegd. En vandaar dat Paulus dat ook bekend maakt en uiteenzet in zo'n tussenvoeging, in zo'n parenthese. Hij stileert eigenlijk daarmee nog eens zijn boodschap. Zijn boodschap is een boodschap van een onderbreking, van een pauze in Gods handelen met Israël, of tussen de eerste en tweede komst, hoe je dat ook wilt zeggen. En dat stileert hij door dat in een tussenzin weer te geven in Efeze 3 vanaf vers 2. En in Efeze 3 vers 1 kan je zo doorlezen in dit vers, Efeze 4 vers 1. En dan, ik kan natuurlijk niet zeggen, want dan mis je niks. Want we hebben het er niet voor niets twee of drie keer over gehad. Nee, dan mis je juist wel iets, maar Paulus stileert het ermee. En je kunt wel vanaf 3 vers 1 zo verder lezen in 4 vers 1. En dan gaat het betoog in ieder geval weer verder. En dan heb je die onderbreking overgeslagen. Maar eigenlijk gaat, dat moet ik natuurlijk ook zeggen, eigenlijk gaat heel deze brief juist over die boodschap, over die onderbreking. Nou, Paulus zegt in 4 vers 1, als gevangene in de Heer, in 3 vers 1, gevangene van Christus Jezus. Als gevangene in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen waardig van de roeping waarmee jullie geroepen werden. En die roeping, daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over gehad. Daar gaan we het ook nog over hebben, want zoals gezegd, daar gaat deze hele brief over. Maar onze roeping, die is gelijk aan de roeping van Christus. Wij hebben deel aan de Christus. En het geheimenis dat Paulus bekend maakt is dat Christus niet één persoon is, maar dat hij een gezelschap is, een groep. Dat de gelovigen die nu uit de natie geroepen worden, dat is onze roeping, die worden toegevoegd aan hem. We zijn één samen lichaam met hem, noemt hij dat in, 3 vers, vers 6. Dus dat hebben we besproken. Maar dat is dus onze roeping. En ik heb vorige keer gezegd, en die hou ik er een beetje in, omdat dat te mooi is om het kort en krachtig samen te vatten. Wat Paulus eigenlijk doet, is het begrip Christus herdefiniëren. Zoals dat in het Oude Testament bekend was als de Messias, Christus. En dat daar werd gedacht aan één persoon. Nee, zegt Paulus, dat is niet één persoon. Dat is Christus en zijn lichaam. Dat is Christus. En degene die hij roept uit, Ecclesia, uit de natie. Het lichaam van Christus. Nou, dat is onze roeping. En als gevangenen in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen waardig van de roeping waarmee jullie geroepen werden. En die roeping die bestaat uit het beheren, besturen. Straks in de toekomst, want ons leven is nu nog verborgen met Christus en God. Maar straks in de toekomst, wanneer hij geopenbaard zal worden, zullen wij met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. En dan is onze roeping, onze taak, is dat wij delen in de positie van Christus. En dat betekent dat we gaan heersen over deze hele schepping. Over hemelen en aarde. Dus wij gaan hemelen en aarde beheren, besturen met hem. Alles waar, wat aan hem toegezegd is, beloofd is, voorzegd is, ja, dat delen wij in. Dat is onze roeping. Ja, dat is geweldig en ik mag wel zeggen overweldigend. Als gevangenen in de Heer roep ik jullie dan op te wandelen waardig van de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld en elkaar in liefde te verdragen. Ja, de roeping die wij hebben ontvangen, dat heb ik vorige keer ook gezegd, ja, dat is de allerhoogste. Alleen Paulus zegt op andere plaatsen ook van ja, juist het dwaze en het onwijze, het onedele van de wereld, dat kiest God uit. He, dus het laagste zou je kunnen zeggen. Maar die gaat hij de hoogste positie geven. Om daar in ons, ook in de toekomende aionen, zijn genade te betonen. Het laagste geeft hij de hoogste positie. Nou, als dat zo is, he, het laagste van het laagste, die lui die echt nergens aanspraak op kunnen maken, wij dus. Als die de hoogste positie krijgen, ja, dan moet dat wel zijn werk zijn. He. En dan zegt Paulus ook in 1 Korinthe 1, omdat het zou zijn gelijk geschreven is, wie roemt, roem in de Heer en niet in eigen roem. Want het is... Er is helemaal niets van ons bij. Maar nu we zo'n hoge roeping hebben, daar zou je bijna, hoe zeg je dat, prat op kunnen gaan. Nee, zegt Paulus, wandel waardig aan de roeping waarmee je geroepen bent, met alle nederigheid en zachtmoedigheid en geduld. Want het gaat toch even duren, zeker toen Paulus dit schreef. Voor ons ligt het alweer wat dichterbij. En elkaar in liefde te verdragen. En je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Nou, hier ben ik vorige keer geëindigd en volgens mij wat snel en kort. Dus ik ga dat vers toch nog even doornemen, dat is een mooi vers. Welk vers? Niet in deze brief denk ik dan. Maar je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren. Die eenheid van de geest, die is er. Wij zijn één in de geest. Ik zal straks laten zien dat Paulus ook gewoon teruggrijpt op het voorgaande in de Efezebrief. Maar die eenheid is er. En ik heb vorige keer ook al gezegd van ja, overal waar men zegt wij moeten die eenheid tot stand brengen, onder allerlei vrome voorwenselen, dat is eigenlijk een ontkenning ook dat die eenheid er is. Wij zijn één in de geest. En Paulus gaat dat hier in het navolgende verder uitwerken. Eén lichaam, één geest, één hoop van jullie roeping enzovoort. Maar die eenheid van de geest die is er. En die blijft ook. Dus wij zijn nu al één in de geest. En dat zullen we ook in de toekomst zijn. Ja, dat zal alleen maar, hoe zeg je dat? Dat zal alleen maar duidelijker worden, want het zal geopenbaard worden. En nu zijn er wellicht verschillen in het vlees. Die zijn er. Ik bedoel, er zijn allerlei verschillen in het vlees. En, neem maar man, vrouw of noem het maar op. Alleen die verschillen in het vlees, daar zouden wij overheen zien, want dat zijn juist de dingen die niet blijven. Want het vlees is vergankelijk en dat wordt weggedaan. Dat is straks allemaal weg. Dus Paulus zegt, bewaar die eenheid van de geest, die is er nu al. Bewaar dat, want dat heeft, dat is onvergankelijk. Dus die verschillen in het vlees, ja, soms vervelend, maar als we deze waarheden kennen, dan kunnen we daar overheen zien. We zouden elkaar aanzien in de geest, in hem. En dat is ook wat blijvend is. Je te beijveren de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dat is mooi, dat woord band is samenbinding. Door de samenbinding van de vrede. En dat is een beetje, hoe zeg je dat, dubbel op wel, want vrede is ook één maken. We hebben, dat was nog... in Rome, een aantal keren geleden, Efeze 2 besproken, daar ga ik even naartoe. Wat ik ook wil laten zien, proberen te laten zien, is dat Paulus, dat deze brief is een eenheid, is één betoog. En we zijn nu in Efeze 4 en dan gaat het niet opeens over heel iets anders dan in Efeze 2. Paulus borduurt hierop verder en die brief is een eenheid en hij zegt dingen... Hij zegt dezelfde dingen op verschillende manieren. Zoals dat een goed leraar betaamt, zeg maar. En Paulus, wel, we zullen de eenheid van de geest bewaren in de samenbinding van de vrede. Dat is wat Paulus zegt in Efeze 4. En hier in Efeze 2, want hij is onze vrede. Wie is dus de samenbinding of de samenbinder van de vrede? Nou, dat is hij. Hij is onze vrede. Hij bindt ons samen. En ook dat woord samen, daarom wees ik er even op, is natuurlijk een woord wat we in deze brief al vaker zijn tegengekomen. We zijn samen lotbezitters met Christus. We zijn samen lichaam met Christus. We zijn samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dat is het geheim dat Paulus bekend maakt. Zo brengt hij dat onder woorden in Efeze 3 vers 6. Hij is onze vrede die de beide, Jood en Heiden ging het daarover, één maakt en de middenmuur van de stenen omheining afbreekt. Die muur in de tempel die scheiding bracht. En als je die niet begrijpt, dan staat er gewoon achter wat hij daarmee bedoelt. De vijandschap in zijn vlees. Zie je, ook in het vlees zijn niet alleen maar verschillen, er was ook vijandschap. En Paulus zegt, dat is allemaal weggedaan door hem. De vijandschap in zijn vlees, hij doet de wet van de voorschriften die uit officiële besluiten bestaat er niet. Opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, die twee tot één nieuwe mens zou scheppen. Vrede maken is dus samenbinden. Dat is één maken. Terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. Wat is vrede maken? Nou, dat is de twee één maken. Vijandschap wegdoen. Dat is eigenlijk ook een... hetzelfde zou ik ongeveer kunnen zeggen over verzoenen. Hè? Dat is ook vijandschap wegnemen. En één maken. En vrede maken. Dat zegt Paulus ook in Colossense 1 vers 20. Waar hij zegt dat het al verzoend wordt. Dat God door hem het al verzoent tot zichzelf. Vrede maken door het bloed van zijn kruis. Kijk, daar gaat het over. En er staat erbij, wij zijn nu al verzoend. Wij kennen die vrede. Wij hebben vrede met God en met elkaar. En wij zijn één in Christus. Nou, dat staat hier ook terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. En die beide in één lichaam zou verzoenen. Of wederzijds zou verzoenen met God. Door het kruis waarin hij de vijandschap doodt. Dus Jood en Heiden zijn één gemaakt, samengebonden in dat ene lichaam. Verzoend met God door het kruis. Waarin hij de vijandschap doodt. En bij zijn komst, komende staat er letterlijk. En komende evangeliseert hij vrede aan jullie die ver weg waren. En vrede aan hen die dichtbij waren. Zie, het gaat elke keer om vrede, één maken, verzoenen, samen binden, samenbrengen in één lichaam. Nou, dat is wat God nu met ons doet, maar wat hij met deze hele schepping gaat doen. Vrede maken, verzoenen en deze hele schepping één maken totdat God zal zijn, alles in allen. En daar gaat hij ons in gebruiken, want ja, dat doet hij via zijn zoon, via Christus. Maar wat ik zei, ja, Paulus die geeft dat begrip, de Christus, een nieuwe definitie. Hij zegt, daar horen wij als gelovigen uit de natie bij. We zijn één lichaam met hem. Komende brengt hij het goede bericht van vrede. Of één woord gewoon, evangeliseert hij vrede. Aan jullie die ver weg waren en vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden, de beiden, Jood en Heiden, ook weer de twee, wij hebben beiden in één geest de toegang tot de Vader. Ja, het is echt... We hebben dat gedeelte natuurlijk uitgebreid besproken. Maar het is goed om daar nog eens even op terug te komen, dacht ik. Omdat als je dat even op die manier leest, het samenbinden, één maken, vrede maken, verzoenen. Het loopt ervan over, om het zo te zeggen. En dit vers heb ik nog even meegelezen. Want straks gaan we, noemt Paulus ook weer, één geest. Hè? Door hem hebben wij de beiden, Jood en Heiden, in één geest de toegang tot de Vader. Het gaat allemaal om. En dat gaat Paulus in deze volgende verse, in Efeze 4, gaat hij dat verder uitwerken. Je te beijveren, de eenheid van de geest te bewaren door de band, de samenbinding van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden in één hoop van jullie roeping. Ja, hier komt een... zevenvoudig één. Paulus gaat er zeven noemen. En ik was van de week bij bij iemand op bezoek, toen besprak ik dit. Toen zei ik van ja, we kunnen van al die zeven zou ik wel, zou je een hele studie kunnen geven. Wat zeg ik, een hele studiereeks wellicht. En dat ga ik nu niet doen, maar wat ik wel wil doen is per aspect of onderdeel, hè, alle zeven, even met name laten zien wat de Efezebrief daar zelf in zegt, wat we al eerder hebben gezien. Eén lichaam, nou dat mogen duidelijk zijn. Dat hebben we net overigens ook gelezen, hè, dat hij die beiden in één lichaam zou verzoenen. Dat hebben we net gelezen. Nou, ik grijp nog even terug op Efeze 3 vers 6, wat ik net noemde. Daar maakt Paulus dus het geheim bekend, dat in de geest staat er gewoon letterlijk, de natiën samen lot bezitten zijn en mede tot het lichaam behoren. We zijn samen lichaam, dat staat er letterlijk. En we zijn één lichaam met hem, maar ook met elkaar. Dus dat is dat ene lichaam. Dat is dus het grote geheim dat Paulus hier bekend maakt. Hè? Dus samen lot bezitten, samen lichaam en samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Door het evangelie. Nou, is makkelijk. Ik kan het nu elke keer zeggen natuurlijk, dat hebben we al besproken. Dus dat zeg ik ook. En dan gaan we naar het volgende, één geest. Nou, daar hebben we dus ook al, dat liet ik dus net zien in Efeze 3 vers 5, dat in geest de natiën samen lotbezitters, en samen lichaam, en samen deelhebbers van de belofte zijn in Christus. En in Efeze 2, we hebben in één geest de toegang, de beiden, Jood en Heiden, hebben in één geest, ze zijn één gemaakt, hebben in één geest de toegang tot de Vader. Zoals jullie ook geroepen werden in één hoop van jullie roeping. Ja, wij hebben één hoop, één verwachting van onze roeping. En Paulus zegt in Efeze 1 dat wij, hoe stond het er ook weer, daar bidt hij. Ja, dat is ook iets waar ik vaker op terug ben gekomen en dat ook nog zal doen. Maar hij bidt om verlichte ogen van ons hart, dat wij zouden weten, dat we zouden beseffen wat de hoop is van zijn roeping. Dus Paulus zegt, ik bid dat jullie ogen geopend mogen zijn en meer mogen worden, dat jullie werkelijk gaan zien, verstaan, realiseren, beseffen wat de hoop is van zijn roeping. Want zijn roeping is onze roeping, die is gelijk. Wij delen in zijn positie en in zijn roeping en in de beloften die in hem gedaan zijn. En dus zegt Paulus ook, zoals jullie ook geroepen werden, in één hoop van jullie roeping. Nou, die roeping die bestaat eruit dat wij in de toekomende aionen, God gaat in de toekomende aionen, ja, dus het voorgaande zegt, hij heeft ons met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel, de allerhoogste plek, de allerhoogste positie, nogmaals, nu nog verborgen, maar dat duurt niet lang meer. En waarom? Nou, om in de komende aionen, die komende tijdperken, die wereldtijdperken, daar zijn we vorige keer ook wat dieper op ingegaan, maar om in die komende aionen de overtreffende rijkdom van zijn genade te betonen in zijn geschiktheid, staat er letterlijk, in geschiktheid over ons. Namelijk wat ik zojuist in mijn inleiding zo'n beetje zei, dat hij, degene die het totaal niet verdiend hebben, die het laagste, dat geeft hij de hoogste positie en daarmee gaat hij daarin, hij maakt ons die ongeschikt waren, ongeschikt, maakt hij geschikt en dat gaat hij in de komende aionen betonen. En dat kan ook alleen maar genade zijn, nee sterk, dat kan alleen maar de overtreffende rijkdom van zijn genade zijn die dat tot stand heeft gebracht. En dat gaat hij in die komende aionen betonen over ons in Christus Jezus. Dus dat is de hoop van onze roeping. Zoals jullie ook werden geroepen in één hoop van jullie roeping. Eén Heer. Ja, we hebben één Heer. We hebben één eigenaar. We zijn het eigendom van één. Daarom een één gezaghebber. Is het ook, hè? Wij staan slechts onder het gezag van één. Er is slechts het woord van één is gezaghebbend voor ons. Dat is ook wat. Als je één heer hebt, je kunt geen twee heren dienen. Dus letterlijk, je kunt geen slaaf zijn van twee heren. Paulus noemt zichzelf een slaaf van Christus Jezus. Nou, dan kan je geen slaaf van een ander meer zijn. Dus zijn woord is gezaghebbend, zijn woord is maatgevend. Dus elk ander die een beroep doet op gezag. En dan bedoel ik het met name in een godsdienstige setting. Wij zouden luisteren naar die, want die zegt. Allemaal onzin. Er is één Heer en wat hij spreekt, wat hij zegt, daar zouden we ons aan onderwerpen. Eén Heer, één eigenaar, één geloof. Dat is wel een. Daar zou ik ook een hele serie Bijbelstudies over kunnen geven. Maar Paulus zegt dit aan het. Aan het einde van. Nou, we hebben het boek Handelingen. Daarin zie je dat. Het volk Israël en de uitverkiezing van Israël steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. En Paulus steeds verder op de voorgrond komt. En dat het in het begin van het boek Handelingen het evangelie van de besnijdenis nog wordt gepredikt. Zoals dat genoemd wordt in Galaten 2. Maar dat verdwijnt naar de achtergrond. En Paulus schrijft deze brief op een moment dat Israël zich ook niet meer kon bekeren. Om het zo te zeggen. En dat er ook nog maar één boodschap actueel was. En die andere boodschap naar de achtergrond verdween. En op een zeker moment helemaal zijn actualiteit had verloren. En dat is op het moment dat hij deze brief schreef. Dus één geloof. Ook dat wat nog gepreekt wordt, dat is één. Geen aparte boodschap meer voor Israël. Dat wanneer Israël zich zou bekeren, het koninkrijk zou openbaar worden. Eén doop. Is dat dan de kinderdoop of de volwassen doop? Ja. Nou, geen van beide. Nee, dat is wel leuk. Ik put nu een beetje uit mijn eigen herinnering. Maar toen ik ooit tot geloof kwam, zeg maar. Zo zou ik dat niet moeten zeggen, maar zo ervaar ik dat toen wellicht wel. Maar toen kwam ik in een. In een evangelische gemeente terecht. En ik was opgevoed in. Hervormde kerk. Dus dat. En dan heb je dus. Dan loop je als eerste ongeveer tegen het item aan van. Je bent nu als kind gedoopt. Maar wij dopen hier volwassenen. Dus. Dan moet je keuzes gaan maken. Dus dan ga je afvragen. Wat is nou de ware doop? De kinderdoop of de volwassen doop? Nou, ik zal je vertellen. Paulus heeft het hier over geen van beide. Paulus heeft het hier over een doop in geest. En ja, dat wordt zo misverstaan. Dus daarvan zeg je, ja, dat is ook al een onderwerp waarover je heel wat zou kunnen zeggen. Maar de Heer zei het al, hè. Johannes de Doper zei het al. Ik doop jullie in water, maar die na mij komt, die zou dopen in geest. In vuur, hè, wat een beeld is van de geest. Maar laat ik Paulus zelf deze vraag beantwoorden. Romeinen 6. Vind ik altijd wel. Zijn jullie onwetend, weten jullie dan niet, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt worden, in zijn dood gedoopt worden? Kijk, doop, dat is natuurlijk helemaal verritualiseerd en mensen denken bij doop meteen aan water. Maar er wordt in van alles gedoopt in de schrift. Om het even heel plat te zeggen. Nou, 1 Korinthe 10 bijvoorbeeld. In Mozes, in de wolk, in de zee. Nou ja, doop in water kan ook in de zee. Maar doop is vereenzelviging met. Dus eigenlijk eenwording met in de schrift. En hier gaat het niet over dopen in water, maar over dopen in Christus Jezus. Dus één worden in Christus Jezus. En daar komt geen druppel water aan te pas. Die doop in water was daar wel een beeld van. Maar Paulus... Paulus die... in de bediening van Paulus en in de boodschap van Paulus... spelen al die rituelen en dergelijke geen rol. Zijn jullie onwetend dat wij allen die in Christus gedoopt zijn... in Christus Jezus gedoopt worden... in zijn dood gedoopt worden. We zijn dus met hem gestorven. Dat zegt Paulus hier. We hebben deel aan zijn dood. Wij werden dan samen met hem begraven... door de doop. Niet in het water, maar in de dood. Want we zijn één geworden met hem in zijn dood. Opdat het, zoals Christus, opgewekt werd uit de doden... door de heerlijkheid van de Vader... zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Omdat hij opgewekt is... zullen wij met hem, zijn wij samen met hem opgewekt en zouden wij nu al in nieuwheid van leven wandelen. Want indien wij samen geplant zijn, dat is gewoon een andere manier om te zeggen gedoopt, in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. En wat Paulus in Efeze bekend maakt, is dat wij zijn met Christus opgewekt, maar ook met hem gezet in de hemel. Dat zegt Paulus hier niet, maar we zijn samen met hem gestorven, begraven, opgewekt en met hem gezet in de hemel. En dat samen geplant, samen gegroeid, zegt de NBG-vertaling, samen gesproten, één plant geworden, zegt de Statenvertaling. Het duidt allemaal op hetzelfde, namelijk waar ook het woord dopen op duidt, eenwording met, samen met Christus, in Christus zijn. Nou, daar gaat het dan ook over bij één doop. Er is nog één doop. Welke doop is dat? Nou, dat is de doop in Christus. Eén God. Ja. Eén God en Vader van allen, die over allen en door allen en in allen is. Nou, over een onderwerp gesproken zeg, één God. Ja, dat is natuurlijk al de Dat is de basis van het Jodendom.
Politie.
Is het echt de politie? Nee. Therese wordt de hele dag gebeld. Maar deze keer ben ik het niet, want ik sta hier.
Ja. Nou, ik vanzelf toch.
Maar één God... En dit is natuurlijk ook een waarheid die misverstaan wordt. En waar de doorheenwerper, de diabolos, alles aan gedaan heeft om dat te ontkrachten. Ik had een lelijke woord in gedachten. Maar om daar mystiek omheen te creëren, zodat men het zicht op die ene God verloren heeft. De leer van de drie-eenheid. Ja, ik ga er niet over uitweiden. Dat doen we een andere keer misschien weer eens. Ik sta hier om te vertellen wat er wel staat. Maar de leer van de drie-eenheid. Waar niemand iets van begrijpt. Er is één God maar in drie personen. En één van wezen. En God de Vader. God de Zoon. Allemaal God de Zoon. Een term die je nergens vindt. Één van wezen of drie personen. Één van wezen. Dat zijn allemaal dingen die vind je gewoon niet in de schrift. Er is één God. De Vader. En zijn zoon, Jezus Christus. Maar daar zal ik straks gelijk laten zien. Maar de waarheid van die ene God. Die ik sta om me heen te kijken. Die kunnen jullie vast ook wel ergens vinden. Maar het Shema. Dat elke Jood op zijn lippen draagt. Of op de deurpost. Of nou, noem het allemaal maar op. Dat is de basis van de... De hele geloofsbelijdenis van de Jood. Daar begint alles mee. De Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, hoor Yahweh. Onze God is één. En als de Heer Jezus in Markus 12 die vraag krijgt. Van ja, dan geeft hij dat ook als antwoord. En waarop die schriftgeleerden hem ook bevestigt. Van ja, je hebt goed geantwoord. Hij geeft dan het antwoord... Hoor Israël, hoor, Yahweh, onze God is één. Nou, daar was die schriftgeleerde het helemaal mee eens. Er is één God. Ja, Dat is maar een paar versen terug. In Efeze 3 vers 9. Daar noemde Paulus... daar spreekt hij ook weer van dat geheim. Het beheer van het geheim dat vanaf de aionen verhuld was, verborgen was in God. De schepper van alle dingen. Hij heeft alles geschapen, hij heeft alles gemaakt. Hij heeft alles ook bedacht. En hij heeft ook een plan, een voornemen. Dat hebben het voornemen van de aionen, ook al Efeze. Hij heeft zich van tevoren iets voorgenomen, hij heeft een plan gemaakt. En ja, dat plan is hij gaan maken, hoe zeg je dat? Dat is hij gaan uitwerken. Vandaar dat hij heeft alle dingen geschapen. Hij is de schepper van alle dingen. En vandaar de ene God, maar ook Vader. De Vader is de oorsprong. Uit wie alles is voortgekomen. Schepper van alle dingen. Efeze 3 vers 15, dat doe ik dan maar even uit mijn hoofd. Ik ga niet alles opzoeken. Naar wie ieder vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Efeze 3 vers 15. Eén God en Vader van allen die over, letterlijk op, wij zouden wellicht zeggen boven allen is. Ja, maar hij is God. Hij is de beschikker, de plaatser, de schepper van alle dingen. Dus ja, alles staat onder hem, dus hij is over of boven allen. En door allen, laat ik even naar 1 Korinthe 8 vers 6 gaan, waar ik net al even aan refereerde. Hier staat ook, maar voor ons is er één God, de Vader. En Paulus behandelt hier een vraag van de Korintiërs. Die gaat over afgodenoffers en het eten daarvan. Vlees was in Korinthe standaard of vrijwel standaard aan afgoden geofferd in de afgodentempels. En de vraag was dan, ja, kunnen we dat wel eten? En Paulus zei, ja, er bestaan helemaal geen afgoden. Die bestaan niet. En er zijn wel die goden worden genoemd en ook die heren worden genoemd. Maar voor ons is er één God, de Vader. Dus, en dat zegt hij in 1 Korinthe 10 en elders ook nog. De aarde en haar volheid is des Heren. Dus hoezo afgoden? Hoezo aan afgoden geofferd? Daar doen wij zo naar en wij erkennen die afgoden niet. Wij kennen één God en hij heeft alles geschapen. Dus zouden wij alles met dankzegging kunnen nuttigen. Hem dankend en die afgoden daar zien wij aan voorbij. Voor ons is er één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. Dus zie je, dat is de Vader, uit wie alle dingen zijn. Hij is de oorsprong, hij is de Vader, hij is... hij staat aan de geboorte van deze wereld. Hij heeft deze wereld voortgebracht. Dat is de Vader. Dus alles is uit hem. En we zijn ook tot hem. Dat staat hier ook gewoon. Dit is eigenlijk ook het evangelie in een notendop. Hè? De Vader, dat maakt hem God. Dat alles uit hem is. En tot wie wij zijn. Dus wij zijn onze oorsprong. De oorsprong van alles ligt in hem. Maar de oorsprong van de bestemming van alles is ook tot hem. Ik weet zeker dat er nu iemand met het vers uit Romeinen 11 in zijn hoofd zit. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit wie alle dingen zijn en tot wie we zijn. En één Heer Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. Want hij is degene door wie God dit alles tot stand brengt. Dus vandaar door wie alle dingen zijn en wij... Door hem. Dus één God en Vader van allen die over of boven allen is en door allen. En in allen is. Dit is ook wel een... Hij is in allen. Dat zou je toch ook niet zeggen als je om je heen kijkt. Ja, toch zegt de schrift dat. Omdat hij de Vader is, dus ieder draagt iets van die oorsprong in zich. En omdat ieders bestemming in hem vast ligt, is God ook in allen. Ik zat er wat over na te denken. Toen kwam ik in Handelingen 17. Kennen jullie ook wel, denk ik, die geschiedenis van Paulus op de Areopagus. Met dat verhaal van dat hij door de stad liep. En dat hij al die afgodsbeelden zag. En hij zei van, nou, ik heb gezien dat jullie ontzettend religieus zijn. Maar ik heb één sokkel gezien. Daar stond op, daar stond geen beeldje op, maar dat was slechts een sokkel. Aan de onbekende God. Hij zei, die ga ik jullie verkondigen, want die kennen jullie niet. Want zodra je ergens hoort over meerdere goden, ja, dan ken je de ene God al niet. Want er is één God. Dat is die waarheid van de ene God. Er is één God. Ja, die andere, Paulus, dan zegt Paulus in Korinthe, zijn wel die goden, beschikkers of heren genoemd worden. Maar als het om de term in de absolute zin gaat, dan is er één God. En ja, dan kun je niet een hele stad met godjes hebben. En die onbekende God, die was inderdaad voor hen onbekend, want zij kenden geen. Zij kenden een meergodendom. Dus dan. Dat is net als met mensen die, als je meer bij elkaar zit, gaan ze ruzie zoeken. En dat deden die goden ook, hè? Dat lees je ook in de mythologie. En als je dus meergodendom hebt, dan ken je de ene God ook niet. En dat. En die maakt Paulus hier bekend aan de. Dat was de Areopagus, Athene is dat, hè? Ja, aan die filosofen, dat waren het ook nog eens. Hij zegt, de God. Niet een God, maar de God. Jullie hebben allemaal godjes, maar ik heb het nu over de God die de wereld maakt. En alle dingen die daarin zijn. Deze die de Heer is. De Heer is van hemel en aarde. En dan staat hier, die niet woont in tempels met handen gemaakt. Maar deze twee woorden moet ik even omdraaien. Die woont niet in tempels met handen gemaakt. En die wordt ook niet door mensen handen gediend. Hij heeft geen therapie nodig. Therapeut, daar komt ons woord therapie vandaan. Hij wordt niet door mensen handen behandeld. Kijk, die godjes die daar stonden, die beelden. Ja, eigenlijk het idee van een afgod is natuurlijk echt belachelijk. Dat je... Dat de schrift steekt daar ook de draak mee. In Jesaja, wat is het, 45 of 46 geloof ik. Daar spreekt God en dan zegt hij van ja, mensen hakken een boom om. Van de helft maken ze een god, daar gaan ze voor op de knieën. En de andere helft daar maken ze een vuurtje van en daar warmen ze een eetop op. Dus ja, zo wordt daar in de schrift ook over gesproken. En Paulus zegt, God wordt niet door mensen handen gediend. Alsof hij iets nodig heeft, alsof hij iets behoeft. Omdat hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. En dan zegt hij ook nog in vers 28... tegen die Griekse filosofen, ongelovige heidenen, hoe je het ook wilt noemen. Want in hem leven wij en bewegen wij en zijn wij. Zoals ook sommige dichters van jullie hebben uitgesproken. Want wij zijn ook van dat geslacht, ras. Wij behoren tot hem. Elk mens draagt die oorsprong in zich mee, want hij is de vader. Nou, dat is ook dat is een goed bericht. Dat is de evangelie. Geweldig hoofdstuk van Paulus op die Areopagus. Nou, dan moet ik wel erg ver terug. Maar ik ben, hè. Dus één God en Vader van allen die over of boven alles en door allen en in allen. Maar aan een ieder van ons werd de genade gegeven naar de maat van het geschenk van Christus. Ja, Paulus had in het voorgaande spreken van die eenheid, hè, zeven keer. Eén lichaam, één geest, één hoop, enzovoorts. En nu gaat hij het hebben over de diversiteit die er toch is binnen die eenheid. Dus er zijn wel degelijk verschillen. Er is diversiteit binnen dat ene lichaam. Maar dat is in elk lichaam zo, hè? Een hand is geen voet, een hoofd is geen been, of nou ja, ga zo maar door. Juist binnen een lichaam is die diversiteit nodig om als eenheid te kunnen functioneren. Nou, in het voorgaande ging het dus over de eenheid die wij beleven, die wij beleiden. En hier gaat het over die diversiteit binnen het ene lichaam. Aan een ieder van ons werd genade gegeven naar of in overeenstemming met de maat. Dus een bepaalde maat. Dat betekent dat het ene glasje misschien wat voller is dan de ander. Of dat bewijst dat het ene glas groter is dan het andere. Of aardevat moet ik misschien zeggen, dat is wat bijbelse term. Maar ieder ontvangt afzonderlijk genade in een bepaalde maat. Dat is wat hier staat. Zoals Christus dat uitdeelt. Hij werkt dus in ieder van ons afzonderlijk. En het is één geest die in ons werkt. Eén geest. Maar ja, net als bij, dat is misschien wel het beste voorbeeld, een muziekinstrument. Dat is ook dat is adem die, en adem in zowel het Grieks als Hebreeuws is hetzelfde woord als geest. Pneuma en ruach. Maar het is adem die in zo'n instrument blaast, maar elk instrument brengt een ander geluid voort. Dus dat is bij ons ook zo. Het is Gods genade die in ons werkt, maar ja, ieder klinkt anders. In iedereen werkt die genade anders uit. Dat is gelukkig niet bij iedereen hetzelfde. En zo, door die verscheidenheid en door die diversiteit binnen het lichaam, hebben we elkaar ook nodig om elkaar op te bouwen. Want wat jij hebt, dat heb ik niet. En wat ik heb, heb jij niet. Dus we hebben elkaar nodig. En dat is ook de diversiteit zoals die klinkt binnen het lichaam. Hè? Zoals een bij elkaar is dat een heel orkest dat op elkaar afgestemd is en dat muziek maakt onder leiding van de dirigent. En dat is allemaal dubbelzinnig nu wat ik zeg natuurlijk. Hè? Want hij is de dirigent. Wij zijn de instrumentjes waarop geblazen wordt. En het is één geest die in allen werkt. Alleen ieder ander brengt een verschillend geluidje voort. En ons is genade gegeven naar de maat van het geschenk van Christus. De een heeft een grote trompet. De ander een, weet ik veel, een klein dwarsfluitje. Verder kom ik niet daar nog wat over opgeschreven. Nee. Ja, ik zocht nog wat blaasinstrumenten, maar
dwarsfluit.
Ja, dwarsfluit had ik en een trompet, maar verder kom ik niet.
Een
saxofoon, ja, nou, dat is inderdaad dus vrij groot. Maakt ook veel herrie. Ja. Maar aan ieder van ons werd de genade gegeven naar de maat van het geschenk van Christus. Daarom zegt hij, wanneer hij omhoog gaat in de hoogte, neemt hij de krijgsgevangenschap gevangen en geeft hij gaven aan de mensen. Nou, dit is wel even een beetje een vers waarvan ik zeg, nou, dan moeten we even bij de les zijn. Want ik pak eerst even de Statenvertaling erbij. Hier staat krijgsgevangen. Het gaat, ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen, hij neemt de gevangenis gevangen, zoals de Statenvertaling zegt. En dit is een citaat uit Psalm 68. Vers 19, en ik ga echt niet heel die psalm bespreken. Ik ga hem zelfs niet opzoeken, want dit is een letterlijk citaat van Psalm 68, vers 19. En ja, dat is dan huiswerk voor de komende week. Jullie zouden die psalm eens kunnen lezen, wat daar staat. Maar in Psalm 68 was nog niet bekendgemaakt wat Paulus hier bekend maakt. Dus deze psalm, die spreekt letterlijk over de Messias die zou komen voor Israël en die omhoog gaat in de hoogte, namelijk naar de berg Sion. Heel letterlijk, in Jeruzalem, de berg Sion, daar zou hij opgaan in de hoogte om daar zich te zetten op de troon in Jeruzalem. Daar gaat Psalm 68 over. En ook nog over een paar andere bergen, dus het is best wel een, daarom ga ik er ook niet naartoe, het is best wel een psalm die je even goed moet bestuderen. Maar Sion is in de schrift een beeld van het koninkrijk. Want daar zal zijn troon gevestigd zijn. Daar zal hij wonen. Sion is dus een beeld van het koninkrijk en van het nieuwe verbond. En dat zie je ook in Psalm 68. Sinaï, oude verbond, wordt Sion, nieuwe verbond. Dus daar gaat het over. Wanneer hij omhoog, daar gaat het letterlijk over in Psalm 68. Wanneer hij omhoog gaat in de hoogte, namelijk zich gaat zetten op de berg Sion op de troon. Dan neemt hij de gevangenis gevangen en geeft hij gaven aan de mensen. Daar komt een einde aan de ballingschap van Israël. Op dat moment, dan zal het koninkrijk aanvangen, dan wordt het volk verzameld uit alle windstreken en dan komt er een einde aan de diaspora, aan de verstrooiing, aan de ballingschap van Israël. Dat is wat hier, wat in Psalm 68 letterlijk staat en wat letterlijk in de toekomst vervuld zal worden. En dat ze daar gaven zullen ontvangen. Want het nieuwe verbond gaat ook gepaard met allerlei, ja, hoe zeg je dat, gaven, geestesuitingen. Ik had zelf, zat ik van de week Psalm Jesaja 35 te lezen, waar staat dat zij de geest zullen ontvangen, dat de woestijn zal bloeien, staat daar geloof ik ook. Dat ze geopende ogen zullen ontvangen, dat de stomme zal juichen, de kreupelen zal huppelen enzovoorts. Gaven, ook genezing en dergelijke, dat wordt allemaal in de toekomst vervuld. Letterlijk, dat is wat hier staat in Psalm 68. Dat is letterlijk en zichtbaar in de toekomst. Maar Paulus haalt dit vers aan en betrekt het op de Ecclesia. Hij haalt een vers uit de psalmen en hij zegt van ja, hij past het toe op de gelovigen van vandaag, om daarmee aan te geven dat Christus aan ons gaven heeft. Want dat zei hij in het voorgaande. Maar aan ieder van ons werd de genade gegeven naar de maat van het geschenk van Christus. Daarom zegt hij. En Paulus die pakt een vers uit de psalmen, wat een toepassing, een letterlijke toepassing heeft op Israël in het koninkrijk en de toekomst. En hij past, geeft daar een betekenis aan die verborgen was. Waar wij nooit zelf op waren gekomen. Als Paulus dit geheim, deze verborgenheid niet bekend maakt. Dus in het verborgen zegt hij, letterlijk is het omhoog gaan in de hoogte van de Messias, het opgaan naar Sion. Maar in het verborgen gaat het over Christus hemelvaart. Hij is opgewekt en gezet in de hemel. En wanneer hij omhoog gaat in de hoogte, neemt hij de gevangenis gevangen. Dat zijn wij, wij zijn de gevangenis, wij zijn... Wij behoren niet tot deze wereld. Wij zijn buitengesloten. Of ja, anders. Dat is negatief gezegd. Anders gezegd uitgeroepen. Hè, Ecclesia, uit de wereld geroepen. En vandaar dat wij worden gerekend als gevangenis. En toen hij ten hemel voer, nam hij de gevangenis gevangen. Ons dus. En nam hij mee de hoogte in. En vandaar dat wij gezet zijn. Ja, hij is gezet in de hemel, maar wij zijn met hem gezet in de hemel. Dat zei Paulus ook in Efeze 2. En hij is gezet in de hemel. En hij is daar verborgen, maar ons leven is met Christus verborgen in God. Dus hij heeft ons als gevangenis gevangen genomen. En het letterlijke Sion uit Psalm. Dus even eentje voor de hoe noem je dat? Voor de fijnproevers of de doordenkers. Het letterlijke Sion in Psalm 68 is de ontastelijke berg Sion uit Hebreeën 12, vers 22. Zoek die maar eens op. Maar dat ga ik nu niet doen. Maar Paulus geeft die dingen dus een geestelijke toepassing. Dat wat aan Israël beloofd is, zegt hij, ja, dat is allemaal waar. Dus dat wordt allemaal ook letterlijk vervuld. Maar dat heeft ook een verborgen toepassing. Hoeveel versen zouden er zijn waar dat ook het geval is en waar wij zomaar overheen lezen? Dacht ik toen ik hier van de week over nadacht. Hoe geweldige schatten liggen er dan nog onder de oppervlakte verborgen waar wij nog geen weet van hebben? Nou, daarom komen we bij elkaar en bestuderen we die dingen. Maar dat is een onuitputtelijke goudmijn natuurlijk. Hè? Als je zo de geschriften van het Oude Testament gaat lezen. Ja, daarom zegt hij, wanneer hij omhoog gaat in de hoogte, neemt hij de gevangenis gevangen, zo lees ik het maar even, en geeft hij gaven aan de mensen. Dus die ballingschap van Israël wordt opgeheven. Wij zijn blijkbaar een gevangenis. Maar was dat ook niet zo precies zoals Paulus zich nu al twee keer genoemd heeft? Ik gevangen in de Heer. Ik gevangen in Christus Jezus. Dat is... Kijk, wij denken dat, ja, dat zegt hij omdat hij... Omdat hij gevangen was door de keizer voor de keizer van Rome. Had zich op de keizer beroepen en hij ging naar Rome en hij was gevangene. En dan zeggen we van ja, hij was gevangene, weliswaar van de keizer, maar hij wist dat dit Gods plan was. Zo heb ik dat waarschijnlijk ook gezegd toen ik die verse besprak. Hij wist dat het Gods plan was en vandaar dat hij gevangen was van Christus Jezus. Ja, dat is ook waar. Maar wij zijn als gelovigen, de gevangenis is een beeld van de Ecclesia, dus in die zin zijn wij ook gevangenen van Christus Jezus. En zo noemt Paulus zich dan ook, dus ook daar zit alweer een dubbele bodem in. En ja, het mooiste beeld van die gevangenis is natuurlijk, tenminste er zijn er meer, maar een mooie is natuurlijk Jozef, die in de gevangenis verborgenheden bekend maakte, dromen uitlegde. Nou, dat is een beeld van Christus die in de Ecclesia verborgenheden bekend maakte. En in de gevangenis zat iemand die zuurdeeg produceerde en iemand die wijn produceerde, voortbracht. Een bakker en een schenker. En zuurdeeg is een beeld van de oude mens en van zonde. En wijn is een beeld van nieuw leven, van de nieuwe mens. Nou, Jozef maakte bekend dat die oude mens zou sterven. Stierf. En de nieuwe mens die zou leven en zelfs verhoogd worden aan het hof van de koning. Nou, en ik hoop dat ook dit, dat jullie nu even met dubbele oren luisteren. Want ook dat is natuurlijk weer dubbelzinnig. Ja, dus dat is wat hier, dat is allemaal wat hier in het ene vers zit. En dan doe ik het nog kort hoor. Maar hij geeft gaven aan de mensen. Daar gaat Paulus nu op verder. En hij gaat naar voren brengen. In het vervolg van Efeze 4. Dat God gaven in die Ecclesia geeft. Met een bepaald doel. Maar eerst nog dit. En het. Hij ging omhoog. Wat betekent dat anders dan dat hij ook eerst afdaalde. Naar de lagere delen van de aarde. En... ja, ook hier weer een dubbele bodem. Want wij weten uit de brieven van Paulus dat Christus zichzelf heeft ontledigd. Hè, Filippenzen 2. De gestalte van een slaaf aangenomen. En zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Filippenzen 2 vers 6, 7, 8, 8 is dat geloof ik. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Maar eerst heeft hij zichzelf vernederd, ontledigd, vernederd, gestalte van de slaaf aangenomen. Dus dat is de diepe toepassing, laat ik het zo zeggen. Maar ook dit heeft een letterlijke toepassing. Want toen hij afdaalde, hè, en geboren werd in Bethlehem. Je leest als toen de Heer zijn bediening begon. Tenminste niet begon, maar in zijn bediening. Een groot deel van zijn bediening heeft zich afgespeeld rond het gebied van de Dode Zee. En het meer van Galilea. Nou, dat zijn dus de laagste delen van de aarde. Dat is het diepst gelegen gebied op aarde. Dat is, ik geloof dat Jericho het meest diep is. Of de Dode Zee, ik weet het niet precies. Maar dat ligt echt 200-300 meter onder de zeespiegel. Dus het is letterlijk, heeft een letterlijke toepassing, maar natuurlijk ook de toepassing zoals ik die hiervoor noemde, de diepere, de geestelijke toepassing van Christus die zichzelf vernederd en ontledigd heeft. Ja, en dan hij die afdaalt, hij is het ook die omhoog gaat, boven, ver boven allen die van de hemelen zijn, om alles compleet te maken. Dus degene die afdalende, hè, staat er. Hij is het ook die omhoog gaat boven allen die van de hemelen zijn om alles compleet te maken. Ook hier weer, het gaat hier over van uiterste vernedering tot uiterste verhoging. Net als in Filippenzen 2, wat ik zojuist uit het hoofd citeerde. Ontledigd, gestalte van een slaaf aangenomen, zichzelf vernederd tot de dood. Nou, dieper kun je niet, want dan kom je onder de aarde. Tot de dood, ja, de dood van het kruis. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Opdat in die naam zich zou buigen, de knie, elke knie zou buigen en elke tong van harte zou belijden dat Jezus Christus Heer is. En zelfs die hun poot stijf houden, waar we het net over hadden, die ook die knieën zullen buigen. En dat weten zij nog niet, maar wij mogen dat nu al weten. En dat is natuurlijk een voorrecht en een geweldig evangelie. Maar hij is het die omhoog gaat. En dan staat er boven allen die van de hemelen zijn. En dus een leuk woord. Het wordt vertaald met boven. En dan zet de geschriftenvertaling zo'n streepje op. Boven. Maar ja. Het is opgebouwd uit het woord over en opwaarts. Dus het is een soort van overtreffende trap, zouden wij zeggen. De Statenvertaling heeft dan ook ver boven. En ik sluit met dit vers af, maar ik wil dan nog laten zien. We zijn dit woord al eerder tegengekomen in een vergelijkbaar verband in Efeze 1. God heeft ingewerkt in Christus. In de Christus staat hier ook weer. Wanneer hij hem opwekt uit de doden. En wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand. Te midden, maar letterlijk staat er wel in. In de hemelen. Dus Christus is gezet aan Gods rechterhand in de hemelen. Boven, ver boven, alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze aion. Ook dat vind ik een troost. Dat wat ik hier lees. Dat we leven in een boze aion. Daar zijn we. Ja, daar worden we steeds meer met de neus op dat feit gedrukt. Maar hij staat boven alle overheid, autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. En Paulus zegt in Romeinen 8, als hij dan voor ons is, wat kan er dan tegen ons zijn? Dan werkt alles beter en goede. En het is niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende of de aanstaande aion. En ja, hij onderschikt alles onder zijn voeten en hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia. Wat Paulus hier zegt, en dan ga ik weer terug naar dat vers in Filippenzen 4, is dat hij gezet is ver boven alle overheid en macht, maar wij in hem, wij hebben daar deel aan. Dat is nu allemaal verborgen, maar dat zal straks geopenbaard worden. En wij behoren tot hem, tot zijn lichaam. Degene die gezet is boven alle overheid en macht. En dat is in deze aion verborgen, maar in de aanstaande, de toekomende aion, zal dat zichtbaar, openbaar zijn. En tot die tijd kunnen we ons hierin verblijden. En dat geeft ons ook de kracht om te verduren. Om te blijven staan in leugen, bedrog en angst. En wat wij, het kennen van Gods liefde, drijft die angst uit. We hoeven niet bang te zijn. Hij die afdaalt, hij is het ook die omhoog gaat. Ver boven allen die van de hemelen zijn. Om alles, tapanta, het al, compleet te maken. Ja, of tot volheid te brengen. Te vervullen. Hij gaat het al tot volheid brengen. Hij gaat het al compleet maken. Zoals in Efeze 1 vers 10. Dan verwijs ik dus weer terug naar een interne verwijzing. Naar de Efezebrief. God gaat deze hele schepping. Ook daar staat volgens mij het al. Dan laat ik het gewoon opzoeken. God gaat in de volheid van de tijden, de compleetmaking van de bestemde tijden, maar in de volheid van de tijden, het al, tapanta, in de Christus, samenvatten. En dat, daar heb ik ook op gewezen. Onder één hoofd. En Begeef heeft dat echt mooi vertaald. Samenvatten. Onder één hoofd samenbrengen. Heel deze schepping wordt onder één hoofd. Namelijk de Christus samengevat. Samengebracht. En zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is. En in de Christus. En Paulus zegt... Ter verduidelijking nog even bij, in hem, in ook wij, wie wij, in wie ook wij die tevoren bestemd worden, door het lot te werpen werden toebedeeld. Dus wij zijn in hem in wie wij ook zijn. Dus dat, daar hebben wij deel aan. Dus als God, als hij gezet is ver boven alle die van de hemelen zijn, om het al tot volheid te brengen, compleet te maken, te vervullen... Dan delen wij in dat beheer, in dat bestuur, in dat onderschikken, noem het maar op. Vanaf het moment dat wij naar hem tegemoet zullen gaan in de lucht, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4, dan zullen wij alzo, zullen wij altijd met de Heer wezen. Nou, in het, ik had verwacht wel wat verder te komen... Maar dit zijn, dat zeg ik al vaak, het zijn compacte versen. In het volgende gaat Paulus spreken over de functies, vijf functies, die God geeft aan de Ecclesia. Om dat lichaam op te bouwen, om dat, enzovoort, dat staat er gewoon allemaal. En laat ik daar gewoon eens niets over zeggen en... laat ik dit erover zeggen dat dit ook weer zoiets is dat misverstaan wordt. Omdat deze functies allemaal een totdat hebben. En dat gaat Paulus in deze verse uitgebreid uit de doeken doen. En dat doet hij ook op andere plaatsen. Dus daar komen we volgende keer wel op terug. Ik sluit af met een dankwoord uit... Openbaring was het. Een dankwoord uit Openbaring. Wij danken u. Ik kan me ook die woorden terug. Heer, God, Almachtige. En hij, dat hij almachtig is, dat betekent dat hij tot stand kan en zal brengen wat hij voor ogen heeft. Wij danken u, Heer God, Almachtige. Die is en die was. Ja, die komen zal, dat staat hier niet meer, want hier gaat het over de openbaring en dan is hij gekomen. Dat u grote macht hebt genomen en u heerst. Nou, wij zullen met hem heersen. Dat is zijn toekomst en dat is onze toekomst. Nou, een geweldig vooruitzicht en het lijkt me goed, ja, daar willen we hem voor danken en het lijkt me goed om hiermee af te sluiten. Hier laat ik het dan ook bij. Amen.